Hallo?
Wat kan deze avond uw eerste verwijzing? Wij moeten al weten dat we onfeilbaar zijn. Het onderwerp is u al bekend, neem ik aan. Oosterse wijsheid, westerse denken. Het is een beetje moeilijk om dat goed te omschrijven. De Oosterse wijsheid is zeer oud. Er zijn zelfs relaties aan te tonen van sommige overleveringen en verhalen tot moe toe. En dat is dus 50.000 jaar bijna geleden. Er zijn daarnaast langzaam maar zeker zeer zinrijke overleveringen tot stand gekomen, waarin eigenlijk het leven van de mens wordt omschreven als een soort proef. Je moet leven. En dat leven is je taak. Dat leven betekent gelijktijdig dat je probeert om harmonie te vinden, dus broederschap, vriendschap enzovoort. En wanneer je dat doet, dan zul je een volgende keer terugkeren. En je zult in die terugkeer dan al datgene kunnen ervaren wat je dus in je leven eigenlijk zelf hebt geschapen. Het is een reïncarnatieleer, is Brahmaans eigenlijk, hindoeïstisch kun je zeggen. En deze heeft één eigenaardigheid, dat ze uitermate rechtvaardig is. Wanneer je een christelijke levensbeschouwing neemt, dan blijkt dat het Westen nogal zwart-wit denkt. Je komt in de hemel, of je komt in de hel, of in het gunstigste geval mag je er dan nog een tijdje tussenin hangen. En dat wordt door sommigen een vage vuur genoemd. Iets wat dan, gezien de beschrijvingen, vergelijkbaar moet zijn met het bestaan op aarde. Wanneer ik kijk naar de Westerse mens, dan denkt hij in termen van bezit. De Oosterling zegt, ach, bezit, het is aardig. Maar het gaat allemaal voorbij. Het is de moeite eigenlijk niet waard. Het is er alleen om te gebruiken. En je moet daarmee gewoon prettig en goed leven. Je moet zorgen dat je voor je medemensen betekenis hebt. En je moet je voortdurend ook van de geestelijke waarden bewust blijven. Maar in het Westen is aanzien iets dat komt niet voort uit wijsheid zozeer, maar uit bezit of uit macht. En macht en bezit zijn vaak hetzelfde. In het Oosters denken is macht eigenlijk iets bijkomstig. Het bestaat, het wordt gebruikt, en wanneer je het gebruikt, gebruik je het ook veel harder, het beste zou zeggen gewetenlozer vaak, dan men in het Westen zou doen. Maar het bezit, die positie, ach, het zijn voorbijgaande dingen. Ze zijn niet het doel van je leven. Wanneer we kijken bij de boeddhisten bijvoorbeeld, dan zie je dat bijna iedereen dus een tijd lang in het klooster is geweest en daar zich bezig heeft gehouden met meditatie, met het overdenken van leringen van de Boeddha, van Anekananda, van al die anderen. En dan vraag je je af, ja, waarom doen ze het eigenlijk? En als ze ouder worden, dan zeggen ze heel vaak, ik heb er nu genoeg van. Ik ga terug naar het klooster, ik laat alles achter. Het christendom predikt dat. Het zegt, tenminste zo zou Jezus gezegd hebben, indien ge mij wilt aankleven, verlaat uw ouders, uw vrouw, uw kinderen, geef uw goederen aan de armen en kleef slechts mij aan. Maar ja, zegt de christen, dat is natuurlijk voor de heiligen. En wij zijn niet heilig, alleen maar schijn. Dus wij zorgen voor het bezit. We hangen bijzonder aan onze persoonlijke relaties. We vergeten dat er iets meer is. Ik zou zeggen dat het Westen, op het ogenblik althans, de vrijheid van het individu predikt zonder ze waar te maken. Het Oosten predikt de vrijheid van de geest. En dat is iets wat je zelf waar kunt maken. Wanneer we dus zo al beginnen, dan staat wel vast, ik heb niet geprobeerd om te definiëren, want dat gaat haast niet, dat er grote verschillen zijn tussen het westerse denken en de oosterse wijsheid. De wijsheid van het oosten vergt een overgave waar eigenlijk niets tegenover staat. Er wordt je geen beloning beloofd, je kunt er ook geen hemel mee verdienen, je kunt er alleen lichtend en blij in jezelf mee worden. Het Westen belooft natuurlijk ook veel. Als je heel braaf bent en je komt in de hemel, dan kun je zien hoe je vijanden in de hel braden. Ja, een soort braderie van zonde waar je uit de hemel naar mocht gaan kijken. Een interessante idee misschien wel, maar God beloont u. Datgene wat je hebt, daar moet je mee woekeren. Maar waarom zou je woekeren, zegt de Oosterling? Het is toch zinloos? Als je doet, doe je het voor jezelf. En je verliest het alweer voordat je het eenmaal goed denkt te hebben. Maar wat je in jezelf vindt, dat is het lichtende, dat is het belangrijke. Het gaat er niet om dat we zeggen, je mag niet vechten. Integendeel, er bestaat een verhaal waarbij dus de held bezocht wordt door een godheid die hem dan zegt, ja, je wil nu weglopen, want je bent bang voor de slag en voor alles wat er zal vallen. Maar het is je taak, het is deel van je leven. Je kunt je leven niet verloochenen. Misschien is dat, voor mij tenminste weer, de essentie van de Oosterse wijsheid. Je kunt jezelf niet verloochenen. Je moet beseffen wie je bent. Je moet waarmaken wat je bent. En je moet eruit proberen te leven met een zekere blijdschap. Met een erkenning dat alles uiteindelijk toch zinvol zal zijn. En dat het helemaal niet zo belangrijk is of jij nou vooraan staat of achteraan. Dat het alleen maar belangrijk is dat je leeft en dat je deel bent van het leven, van het geheel. Ja, en wanneer ik dat zo zeg, dan denk ik aan mijn wijkenstakingen. Ik denk aan verkiezingsbeloften. Ik denk aan al die draaierijen, neem me niet kwalijk hoe je aanwezigen zult er in schuld aan hebben, van mensen die dan toch een stapje verder willen komen. En die helemaal niet bang zijn om hun buurman de sloot in te trappen, of de nek om te draaien als het niet anders kan. En dan altijd nog met het gevoel van, ja, maar ik moet toch voor mezelf opkomen. Waarom zou je voor jezelf opkomen? Moet je zelf zijn. Het is natuurlijk reuze leuk om te zeggen, ja, we moeten opschieten, we moeten hard werken. Echt westers hoor. Maar de Oosterling denkt er een beetje anders over, dan volgens mij verstandiger. Die zegt, ach, ik heb vandaag voor 2 dagen verdiend, dus waarom zou ik morgen werken? En die gaat rustig gaan zitten mediteren. Hij rookt er een strootje bij. Hij praat wat met zijn vrienden en bekenden. Hij gaat als het ware op in de gemeenschap. En is zichzelf. En met al dat haasten, waar kom je uiteindelijk aan toe? Denk aan kantoorheren die met de grootst mogelijke haast en te vroeg naar hun kantoor toe racen om nog een parkeerplaats te vinden. Vervolgens een kop koffie leuten met anderen. En daarna enige tijd de krant doornemen in plaats van hun werkzaamheden te verrichten. Omdat je anders niet aan overuren toekomt. En denkt u nou niet dat die er niet zijn. Die zijn er. Kijk, dat is zinloos. Er zijn dingen die gedaan moeten worden. Doe die dan. Maar doe ze blijmoedig. Doe ze met geheel je hart. Leef erin, wees er blij mee. En vraag je ook niet af wat morgen komt, of het gisteren is geweest, vandaag is genoeg. En achter je ligt een hele onbekende wereld. Die kun je dan bevolkeren met goden, of met geesten, of met spoken. Maar is eigenlijk ook niet belangrijk. Die wereld is er wel. Maar je hebt er zo weinig mee te maken. Je moet gewoon jezelf zijn. En het wonderlijke is dat een mens die zichzelf is, in zichzelf sterk wordt. Westerling zou zeggen, ja, ik krijg kracht. Maar dat is niet waar. Je krijgt rust. In jezelf rustig zijn. In jezelf vrede kennen. Een beetje glimlachen over jezelf en over het leven. En alles wat je doet eigenlijk zien als een spel waarmee je jezelf waar maakt. En wanneer het dan eens een keer mis zit, nou ja, brul dan maar een keer, geeft ook niet. Of je slaat eens wat kapot, neem niet iets wat van een ander is en kostbaar, maar sla eens iets kapot. Nee, waar, geeft ook allemaal niet. Per slotverrekening, je bent geen mens om alle spanningen maar in jezelf op te hopen, om waandenkbeelden op te voeren, totdat ze uiteindelijk je enige waarheid worden die je altijd in de steek laat. Zeker, ik ben geen voorstander, ik wil het erbij zeggen, van vele van die uit het oosten komende goeroes en dergelijke. Bij de meeste van hen ontbreekt er wel eens iets. Maar aan de andere kant, één ding hebben ze wel. Ze kunnen scherp denken, ze kunnen erg zakelijk zijn, maar ze kunnen ook erg rustig zijn. Ze zeggen wel eens, als een kind glimlacht, glimlacht het hele huisgezin. En wij de christenen, Jezus heeft u gezegd, wanneer je niet wordt zoals de kinderen, voorwaar ik zeg u, je zult niet ingaan in het koninkrijk. Gewoon als een kind kunnen glimlachen. En dat moet ik zeggen, dat kennen die Oosterse wijzen, en soms ook hun volgelingen. En dan is het niet zo belangrijk of ze gelijk of ongelijk hebben. Ik dacht dat het zelfs niet belangrijk is of iets nu echt is of dat het namaak is. Vergeeft u me dat ik het zeg. Maar niet belangrijk of Jezus geleefd heeft of niet. Belangrijk is wat Jezus geleerd heeft. En waar die leer vandaan komt, doet dan ook niet ter zaak. Wanneer die leer de mensen vrede kan brengen, dan is ze goed. En wanneer er een goeroe komt, die miljonair wordt, dan zeg ik, ja, die goeroe zelf, die heeft het toch een beetje verkeerd bekeken. Maar als ik dan zie dat hij gelijktijdig de mensen die vrede geeft, die tevredenheid, dan zeg ik, nou ja, ergens is toch wel goed. In het Oosten zeg je niet, het is belangrijk. Belangrijk, dat is iets wat met jezelf te maken heeft. Dat is een spanning waar je op een of andere manier vanaf moet. Maar verder is eigenlijk niets werkelijk belangrijk. Je wint je op, maar het is een soort spel. Het is hetzelfde als koop en verkoop, waarbij je uren zit te vechten over een prijs waarvan je allebei heus van tevoren wel weet waar die op uit zal draaien. Zo is ook de politiek in het Oosten vaak een soort spel, een vreed spel. Maar een spel. Je denkt er niet over na wat het allemaal betekent. In ideologische termen of zo. Ideologieën, dat zijn de balletjes waarmee je jongleert. Om duidelijk te maken wie en wat je bent. En jezelf een beetje inhoud te geven. Maar als het erop aankomt, dan moet je ook weer rustig kunnen zijn. En dan moet je heel nuchter kunnen zeggen, nou, ik heb verloren. Ik ga verder, want ik leef. Het is ook geen wereld waarin je eisen stelt, die wereld van het Oosten. Het Oosten begrijpt dat er veel verschillende dingen zijn. Denk maar aan Boeddha, toen hij de gelijkenis van de blinden vertelde. Een vijftal blinden mocht een olifant bezien. En ieder betastte, de een die zei, ja, het is een gevaarlijk dier met grote tanden. De andere zei, het heeft een eigenaardige, lange, kronkelende staart met een vochtig uiteinde. Nee, zei de andere, het is net een borstel. Nee, zei de andere, het is een zuil. Want ieder had een deel te pakken. Ik denk wel eens dat het met de waarheid net zo is. Mensen denken dat ze de waarheid hebben. Maar heb je de waarheid?
Er kan geen waarheid bestaan die alomvattend is voor ons. En de Oosterling beseft dat, misschien ondanks zichzelf, ondanks alles wat hij heeft neergeschreven in de velen, ondanks alles wat hij uitbeeldt misschien in al zijn religieuze dans. Hij zegt gewoon, er is een waarheid, er zal wat meer zijn. Maar mijn waarheid is dat ik leef, dat ik verder leef. Mijn waarheid is dat ik voor mijn leven zelf op moet komen. Ik heb geen rechten, niet in de hemel en niet op aarde. Het enige wat ik heb is wat ik zelf waar maak. Wat ik zelf waar maak, zou datgene moeten zijn wat me gelukkig maakt. Bemerkt, ik heb geen grote wijze geciteerd. Waarom zou ik? De grote wijzen hebben in mooie woorden en in opeentoornende filosofieën datgene uitgedrukt wat toch ergens in de ziel van het Oosten ligt. Maar wat zegt de Westerling? Exoriënte luxe. En die denkt dan dat er een geestelijke Philips is die verlichtingselementen vervaardigt. Het Oosten brengt geen licht. Het Oosten is licht. Of moet ik het anders zeggen? Er is licht in het Oosten. En er is ook licht in het Westen. Maar dat licht begrijpen betekent dat je de hele sociale samenhang, de economie en al die andere dingen moet zien als bijkomstig. Zaken waar je mee kunt werken, waar je mee kunt spelen, waar je mee te maken hebt, maar geen zaken die je kunnen beheersen. Vrijheid is een innerlijke kwestie. Het heeft niets te maken met van wat de mensen zeggen, de wetten die de mensen maken, datgene wat wordt gepredikt. Aan het prediken ben ik ook een beetje huiverig van. Een vriend van mij heeft eens opgemerkt, een priester is meestal een man die tussen de mensen en zijn God probeert te staan. Ja, maar dan zie je God niet meer. Je ziet alleen de priester. Hè? Moet je er mee uitkijken. Nee, ik heb echt het gevoel dat het Westen heeft geleerd om redelijk, om logisch te denken. En het Oosten, hoe redelijk en logisch het soms kan zijn, reageert in feite veel meer intuïtief. Maar ik dacht dat het Westen het instrument heeft om mee te werken. Maar dat de kracht waaruit gewerkt moet worden in het Westen ontbreekt. Ik dacht dat het Oosten op het ogenblik nog steeds voornamelijk de kracht heeft waaruit gewerkt kan worden, zonder dat het nog beseft hoe je moet werken. Het heeft de werktuigen, de instrumenten nog niet. En toch zouden ze allemaal moeten samenvloeien. Het Westen heeft zijn wetenschap. Het Oosten heeft zijn denken. Laat ik een vergelijk maken. Er is in het Westen onder andere Greenpeace. Mensen die wat willen doen voor het milieu, die het uitsterven van dieren willen verhoeden. Ik vind het erg mooi. Ze zijn er erg actief mee. Maar vaak zo actief dat ze vergeten om ook zelf iets te doen. In het Oosten zit ook een groep die dierbeschermers of ja, een groene partij of zo zou het kunnen noemen. Die hebben een aantal dorpen, die hebben een grote gemeenschap. In die gemeenschap, ja, er is niet zoveel vooruitgang vanuit Westers standpunt. Want alle dieren hebben recht om daar te zijn. Dat gebied is niet alleen voor de mensen, voor mensen en dieren. Als je een beslissing neemt, dan neem je die niet alleen voor de mensen, maar ook voor de dieren. Daar moet je rekening mee houden, vinden ze. Ze zeggen, ja, het is een beetje orthodox, zeker. Ze zijn een beetje orthodox. Maar zij leven als deel van een milieu, als deel van een geheel. Dan neem me niet kwalijk als ik het zeg, de meeste natuurbeschermers en verdedigers in het Westen, die leven juist in strijd met het andere. Een groot verschil. Je kunt alle wetenschap bezitten van het Westen. En dan toch de verbondenheid kennen de innerlijke vrijheid kennen van het oosten. Je kunt heus zeer zakelijk zijn. Je kunt winst maken. Je kunt alles doen behalve misschien medemensen doden. En toch in jezelf weten, ik ben vrij, het gaat om mijn geestelijk zijn. Het gaat om mijn innerlijk licht, het gaat om die kalmte, die vrede die ergens in me bestaat. En als die vrede mij duidelijk maakt dat iets op een bepaalde wijze het best kan gebeuren, dan doe ik dat. Dat hoeft dan niet helemaal redelijk te zijn. Ik zal het zo redelijk mogelijk uitvoeren natuurlijk. Maar het gaat er allereerst om de inhoud, datgene wat erin je zit. Ja, misschien trap ik open deuren in. Maar denk er zelf eens goed na. Kunt u iets werkelijk bezitten? Een medemens? Mijn man, mijn vrouw, mijn kind, mijn vader, mijn moeder en mijn oom, mijn tante, mijn neef, mijn nicht en u gaat maar door. Of mijn partij, mijn kerk, kun je toch niet hebben? Het is niet van jou. Het enige wat je hebt, ben jezelf. Waarom zou je dan baseren op datgene wat je niet werkelijk hebt? Waarom zou je niet eerst eens proberen met jezelf tot vrede te komen? Nou, Frederik, zeker geen zelfzucht. Maar elke mens leeft nu eenmaal in een zekere mate egocentrisch. Je beziet de wereld vanuit jouw denken, vanuit jouw bestaan, vanuit jouw ervaringen. Het wordt mede beïnvloed door jouw genetische kwaliteiten. Wanneer je nu denkt dat de wereld daaraan moet beantwoorden, dan denk je wel westers. Maar als je denkt dat je zelf moet beantwoorden, datgene wat je in jezelf vindt en over jezelf ontdekt, dan denk je oosters. Dat is het grote verschil. Ik kan geen recht laten gelden op iets of iemand, maar ik heb verbondenheden. Er zijn mensen met wie ik mij verwant voel. Dan heb ik geen recht op die mensen. Maar ik geef ze vanuit mijzelf een zeker recht op mij. Dat doe ik niet voor hen, dat doe ik voor mezelf. Je kan alleen vrij zijn wanneer ik beantwoord aan mezelf. Denk dan nog een keer verder na. Er zijn dagen dat je gewoon rust nodig hebt. En dat kan niet. Want uiteindelijk, we hebben 3 weken geleden afgesproken dat we moeten pratchen. Ja, ik weet het niet, volgens mij is dat vaak 1 brug te ver, maar... En dan ga je, of er van drommelens komen op visite, en dan moet je je toch optutten. Ik vind het allemaal zo belachelijk. Wanneer je werkelijk rust nodig hebt, dan moet je ze kunnen nemen. Dan moet je gewoon stil in jezelf kunnen zijn. Totdat je ergens dat gevoel hebt dat het van binnen warm is, dat het straalt, dat het licht is. Een Oosterling die is in staat om dat te doen. Die denkt, ach ja, ik heb een zaakafspraak, maar laat ze maar een uurtje wachten. Ik moet eerst eens even wachten tot ik in mezelf me prettig voel. Senang, zoals ze in Nederlands Oost-Indië zeiden. Dat niet meer Nederlands is en niet meer Oost-Indië. Maar nu Indonesië. Dat waarschijnlijk omdat ze nee hebben gezegd tegen een hoop westerse dingen en nu op hun eigen wijze hun leven verknoeien. Maar goed, die nemen de tijd. Wanneer u gejaagd en gehaast ergens naartoe moet, voor een bespreking, voor ik weet niet wat voor werk, denkt u dan dat u het goed kunt doen? Als u van binnen licht bent, die rust hebt, dan wordt u niet opgejaagd, maar dan kunt u ook begrijpen, u ontvangt niet alleen maar uiterlijke tekens, nee, u voelt aan. Er is een sfeer, er is iets wat weerkaatst. dan weet je wat het werkelijk juist is. En wanneer je bezig bent met materialen, dan is het geen worsteling tegen het materiaal. Dan is het als het ware het voelen van het materiaal tot het lijkt of je als het ware een medewerker erin hebt gevonden. Het gejaagde Westen zou moeten weten waar die rust te vinden. Want weet u, het Westen heeft met zijn denken, met zijn filosofie, met zijn wetenschap ontzettend veel gedaan. Ontzettend veel bereikt. Maar wat heb je aan een gereedschapskast als je geen werk hebt? En ons werk is leven. Dat is de werkelijkheid van ons bestaan. We leven. En in dat leven moeten we dan, hoe dan ook, een verbondenheid vinden die niet gedwongen is met de hele kosmos, met alle dingen die we kennen en vaak ook nog met dingen die we nog niet bewust kennen. Het is het opgaan in een geheel zonder jezelf te verliezen. Dat de belangrijkste taak is van een mens op aarde. En als je dan weet dat het groeien van een boom of van een grashalm soms net zo belangrijk en veelzeggend kan zijn als een betoog van de beroemdste filosofen, dan begin je pas te begrijpen waar het over gaat. U kent allemaal, denk ik, die bekende Chinese legende, het is bijna een sprookje, van een man die onder een boom in slaap valt, droomt van een prinses die komt, naar beneden gaat en uiteindelijk ontdekt dat hij in een soort mierenrijk komt. En daar werkt hij een hele tijd erg goed. En dan hoort hij ineens dat er een ramp is. En hij wil er naartoe gaan, hij wordt getroffen door een vallend stuk gesteente en wordt wakker. En ziet dat een deel van de mierenhoop is ingestort, doordat hij zijn voet heeft verlegd. Had die mieren niet eens gezien. Wanneer je haar voorzichtig openmaakt, dan ziet hij daar de straatjes en de banen die hem plotseling doen denken aan de wegen van zijn droomrijk. En dan denkt hij, ik heb een heel leven bijna daardoor gebracht. Dan kijkt hij naar de zon. Dan is het nog niet 1 uur later. Dat is ook een vorm van Oosterse wijsheid. Wij denken vaak dat we veel dingen doen, maar dromen we ze eigenlijk niet. En is het nu belangrijk of we die dingen nu meer dromen of meer voor anderen kenbaar daadwerkelijk doen? De ervaring die we hebben opgedaan is de onze. De vrede die we eruit puren, de kracht die we eruit puren, is de onze. En is dat onze werkelijkheid? Maar ja, de westerling, ach, doet me denken aan een Japans verhaal. Een man hoort dat er een schat begraven is, hij droomt erover. Uiteindelijk gaat hij op zoek. Hij trekt bijna de hele wereld rond en vindt de schat niet. En dan komt hij thuis en dan breekt hij zijn nek over een paaltje bij een bruggetje. Hij valt en hij hoort een vreemde klank onder zich. En hij graaft en hij had de schat thuis bij zich. De wereld rondgegaan voor niets. Dat is een inwijdingsverhaal in feite. Wij moeten vaak ver weg zoeken, omdat we dat wat we dichtbij hebben eenvoudig niet zien. We waarderen het niet. Je leeft, maar je bent blind voor de belangrijkste dingen van het leven. Die kleine dingen. Je raakt in opstand in jezelf, verdeeld tegen jezelf. Je voert oorlog met de wereld en met 3 delen van jezelf. Wat bereik je? Niets. Totdat je ontdekt dat de vrede in jezelf woont. Dat je die rust, die vrede, die kracht in jezelf weet te vinden. En mijn stelling is en blijft dat het Westen, wanneer het eerst die vrede zou zoeken, de grootste gave zou kunnen zijn die de wereld in de laatste 5000 jaar is gegeven. Maar dat als het faalt daarin, het een vernietiging is, die toch groter dan die welke eens op land is getroffen heeft. Hebt u op dit moment commentaar? Ach, verstandige mensen zwijgen. En dat werpt een vraag op ten aanzien van de waarde van de geest, zoals u weet. Die kan niet veel anders doen dan praten, tenminste in uw wereld. Maar laten we proberen om nu eens te kijken naar bijvoorbeeld de Mahabharata. Lees dat eens. Kijk eens hoe dat allemaal eigenlijk aanwijzingen zijn. Als je het goed begrijpt, staat er niet alleen in hoe je moet leven, maar zelfs hoe je het beste kunt voelen. En wat je moet vermijden, wat giftig of demonisch is en wat voor jou weldoend is. Dat is niet een boek dat zegt, gij zult niet of gij zult. Dat is een boek dat zegt, kijk, zo is het. Vergelijk dat nu eens met je eigen leven en doe er wat mee. Het is geen boek dat zegt, ik kom van goden of van een god. Het is gewoon een boek dat zegt, dit is de oude wijsheid. Vrijer. Veel vrijer dan je denkt. Want de banden die een mens zichzelf aanlegt, zijn knellende banden als het banden zijn die niet passen bij een wezen. Maar de banden die de mens vreugde gaan vooruit, zijn geen ketenen, maar zijn een steun waardoor je verder kan gaan en meer kan zijn en meer kan bereiken. Dat kunt u terugvinden, onder andere, ik zei in de Mahabharata, maar ook in enkele andere van de velen. Waarom zouden we ons druk maken, zo zeggen de monniken op Sri Lanka tegenwoordig, over wat na de dood gebeurt? Wat na de dood komt of niet komt, dat zullen we later wel zien. Maar wat we nu zijn, dat is iets wat we weten. En hoe kunnen we zo leven dat we vrede kennen met onszelf? Het is een dwaas die zich laat regeren door zijn lichaam, zeggen ze met andere woorden in het Zen-boeddhisme. De ware wijze weet zijn geest te richten, maar dat kan hij alleen wanneer zijn lichaam regeert, wanneer zijn meester is. En zo zijn er vele wegen. Soms wegen die werken met toeval en noodlot. Hoeveel van u hebben de 1000 gulden rode stengels of eventueel de munten gegooid om een orakel te raadplegen? We hebben de vierwoordige gedichtjes gevormd. We trachten eruit te lezen wat ze zijn, zonder te beseffen misschien dat wat ze eruit lezen, datgene is wat in hen bewust. De oosterling zegt, ja, ik gebruik dit, ik wiggel. Maar mijn wiggelen is een poging om mijn wezen te herkennen. Ik trek een horoscoop en ik beschouw die als dwingend wanneer ik de horoscoop als juist herken. En als ik ze niet als juist herken, dan ga ik naar een andere en dan laat ik die een horoscoop maken. Zo eenvoudig is het, ik ben. Ik leef in een wereld waarin wetten en regels gelden die ik heus niet allemaal ken. Dat is in de geest precies hetzelfde, dat zult u nog merken. Maar ik kan toch beantwoorden aan de dingen die ik ken en aanvoel. waar voor mij juistheid bestaat, daar is voor mij en niet voor een ander juistheid. Waar ik de juistheid volg van mijn wezen, daar vind ik in mezelf de kracht. Daar vind ik in mezelf de rust, de vrede, het begin is van de kracht. En als ik de kracht dan door me laat werken, dan ken ik de vreugde, de blijdschap. Niet om wat ik doe of wat ik bereik, maar om het feit dat ik ben. Dat ik mijn wezen uitdruk. Waar je daaraan voorbij gaat, is je leven de moeite niet waard. Als je in Nederland leeft en je bent aan bezit gehecht, iets wat men van de Nederlanders, overigens valselijk neem ik aan, wel beweert, dan moet het toch een voortdurende kwelling zijn te leven in een land waar je tussen 45 en 77% belasting betaalt, als je alles inrekent. Is het dan misschien beter om niet te sterven, dan krijg je nog eens een keer wat. Je hoeft je ook niet voor te schamen om te ontvangen. Waarom zou je? Want wat je ontvangt, dat is iets wat men je geeft. Waarom? Dat doet niet ter zake. Een gave die moet je aanvaarden, dat is iets wat jou gegeven wordt. Dat is iets wat de wereld jou schenkt. En wat je die wereld daarvoor terug kunt geven, is gewoon je eigen bestaan, je eigen blijmoedigheid, je eigen blijheid. Ja, en dan vraag je af, hoe zou een Nederlander dat verwoorden? Dan denk ik aan een oude volksdeun, waarin men de vreugde misschien op een wat zonderlinge wijze uitdrukt. Ik ben blij, zo blij, dat mijn neus van voren zit en niet opzij. Ja, u lacht, maar de gedachte die erin is veel dieper dan u misschien beseft. Eigenlijk zeg je, wat ben ik blij dat ik ben die ik ben. En als je dat erin kunt lezen, dan ga je de kant uit van de Oosterse wijsheid. De Oosterse wijsheid zegt niet het leven is vreugde. Maar ze zegt, het ik dat zichzelf beseft is vrede. En waar vrede zijn kracht gebruikt om zichzelf te zijn, ook naar buiten toe, daar is vreugde. En die vreugde wens ik u. Commentaren zijn welkom, vragen over het onderwerp eveneens. Komen die niet, dan sluiten we af. Laat ik dan het gunstigste aannemen, dat moet je altijd doen. U hebt zeker nog tijd nodig om na te denken. Ik kan natuurlijk ook zeggen, nou ja, ik kan wel begrijpen dat er geen zinnig woord om te zeggen is. Maar dat zou voor mezelf denigrerend zijn. Ik zou kunnen zeggen, nou ja, dat is duidelijk. Of je wist het al, dan zit je hier voor niks. Of je wist het niet, maar je weet niet waar je ervan denken moet. Dan wordt het hoog tijd dat je aan jezelf gaat werken. Maar het zou wel hatelijk zijn. En daarom, vrienden, neem ik aan dat u over na wil denken. En dan kan ik alleen maar zeggen, ben dankbaar voor het gehoor. Ik hoop dat u het niet als een lege reden zonder meer naast u neer wilt leggen. Want wat ik heb gezegd is simpel en zinrijk, geloof me. En dan hier. Misschien een beetje sentimenteel, maar ik hoop dat u kunt delen in de innerlijke vrede van de bewuste de kracht mocht vinden om die innerlijke vrede te maken tot de uiting van uw leven. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, dat is een goede plan.